Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom op deze Jijderavond in Ede. Namens mijzelf, ik ben Mart, en ook namens alle andere vrijwilligers. Ik ga jullie meteen vragen. Sommige van jullie zitten wel heel einde achter, hè, en dat is wat minder knus, zeg maar. Is het idee om allemaal eventjes een beetje naar voren te komen?
Superleuk idee.
Ja, Tiemen vindt het ook een superleuk idee. Mag ik jullie vragen om even naar voren te komen en zo min mogelijk helemaal achteraan uitzicht te gaan zitten? Nou, ik heb jullie welkom geheten. Ik heet ook onze spreker, Tiemen Westerduin. Van harte welkom op deze avond. Je bent directeur Movement and Culture bij Compassion. Nou, wat dat precies is, dat moeten we straks nog maar even vragen, denk ik. Je bent schrijver. Je bent natuurlijk een groot promotor van de Muscatlon. Daar gaan we nog meer over horen. En ook spreker. En in die laatste hoedanigheid ben je hier, denk ik, vanavond vooral. Je gaat met ons nadenken over het thema waarom mijn naaste. Met andere woorden, wat moet ik daarmee, mijn naaste? Het is toch voldoende dat ik God dien, dat ik hem lief heb met heel mijn hart, met heel mijn verstand, met heel mijn kracht. Wat moet ik dan met mijn naaste? Daar gaan we vanavond over nadenken. En dat blijft niet bij een theoretisch verhaal, maar dat gaat heel praktisch toepasbaar worden vanavond. En ja, wie daarin ons grote voorbeeld is, dat is natuurlijk Jezus. Die ons daarin is voorgegaan en die ons het volmaakte voorbeeld heeft gegeven van wat je met je naaste moet. En we gaan een prachtig lied met elkaar zingen wat daar helemaal over gaat.
Hij kwam bij ons heel gewoon. Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht. En heeft zijn leven afgelegd. Die onze God de koning kent. Hij heeft zijn leven
Zullen we samen bidden en een zegen vragen over deze avond? Heere, onze God, dank u wel dat we hier op deze mooie plek bij elkaar zijn. Om over u te horen, om van u te leren, om u te ontmoeten. We willen bidden dat u komt met uw rust en met uw vrede in ons hart en in onze gedachten. Als van alles ons bezig kan houden wat er vandaag gebeurd is, waar we mee bezig geweest zijn. We bidden dat u ons voorbereidt op een ontmoeting met u. We willen u bidden dat u hier vanavond aanwezig zult zijn. Dat we dat zullen merken. We willen ook belijden dat we daar eigenlijk helemaal geen aanspraak op maken. We hoeven maar onze gedachten over deze dag te laten gaan en over de dagen daarvoor. En dan is er zoveel reden aan te voeren voor u om er niet bij te zijn vanavond. Zoveel keren dat we aan u voorbij leefden, dat we keuzes maakten die niet op u en ook niet op de ander, maar op onszelf gericht waren. Als we leefden voor onszelf, voor onze eigen eer. En dat willen we u ook eerlijk belijden. Dat we het niet verdienen dat u hier vanavond bent. Maar toch bidden we dat u redenen uit uzelf neemt. En ook omdat u het gewoon beloofd hebt. Dat als er twee of drie in uw naam bij elkaar zijn, dat u daar aanwezig zult zijn. Ook al verdienen die mensen dat helemaal niet. We bidden dat u komt met uw Heilige Geest en dat u hier krachtig werkt. U weet precies hoe we hier zitten, wat we nodig hebben. En we bidden om woorden op maat voor een ieder van ons. We bidden ook voor alle vrijwilligers die zich weer inzetten vanavond, dat ze dat met dankbaarheid en met vreugde zullen doen. En dat het een avond zal zijn waarop u alle glorie en eer zult ontvangen die u toekomt. We willen u ook danken, Heer Jezus, dat u een voorbeeld gesteld hebt. Dat u ons bent voorgegaan. Dat u het volmaakte leven geleefd heeft. Wat wij eigenlijk hadden moeten leven. En we hebben ervan gezongen. We willen u daarvoor bedanken dat u uit de hemel naar de aarde kwam. En dat u één van ons werd. Dat u zichzelf zo vernederde. En dat we tegelijk ook zoveel van u kunnen leren hoe u met de mensen om u heen omging. En we bidden dat we daar vanavond ook door geïnspireerd zullen raken door u, Heer Jezus, en wie u bent, hoe u bent. En dat we vanavond weer wat stappen zullen zetten door de kracht van uw Heilige Geest in het navolgen van u, Heer Jezus. We bidden dat u ook Tiemen woorden geeft als hij straks met ons na gaat denken over dit thema, waarom mijn naaste. We bidden dat hij dat niet in zijn eigen kracht zal doen, maar dat hij de kracht en de leiding, de woorden van uw Heilige Geest zal ervaren vanavond. En dat u krachtig door hem heen zult werken. We bidden om uw zegen. In Jezus' naam. Amen. We hebben een lied al met elkaar gezongen. Een lied wat echt een perfecte illustratie was. Hij kwam bij ons heel gewoon. Een illustratie van hoe Jezus omging met de mensen om hem heen. En nu gaan we een paar versen uit de Bijbel lezen. En dat is net zo'n mooie illustratie eigenlijk van hoe Jezus omging met zijn naaste. Een paar versen. Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En nu komt er een veelzeggend vers. En hij moest door Samaria gaan. En we komen er gauw genoeg achter waarom. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Nou, dan volgt het verhaal wat jullie ongetwijfeld allemaal kennen. De ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. En nou, dat blijkt een vrouw te zijn die Jezus meer nodig had dan wie dan ook. Want zij probeerde haar innerlijke dorst te lessen met mannen om haar heen. En dat ze 1 keer, 2 keer, 3 keer tot 5 maal toe geprobeerd. En het bracht haar uiteindelijk niet wat ze zocht. En ze was inmiddels aan haar 6e man toe. Maar eigenlijk had zij niet een 6e man nodig. Eigenlijk had zij niets, of beter gezegd niemand anders dan Jezus nodig in haar leven. En Jezus die weet daarvan. En dan lees je die veelzeggende woorden. Hij moest door Samaria gaan om precies die vrouw te ontmoeten. En dan volgt een schitterende ontmoeting waarin die vrouw ontdekt dat ze het levende water nodig heeft. En dat ze dat niet vindt bij al die mannen om haar heen waar ze haar hoop op gevestigd had, maar alleen bij Jezus. En dat hij niets liever wil dan haar dat water te geven. En ik heb voor jullie een kaartje opgezocht waar je ziet wat Jezus doet. Het was iets wat totaal ongebruikelijk was in die tijd. Als je dus hier vandaan kwam, uit Galilea, wat de Joden deden. Die hadden een ongelofelijke hekel aan Samaritanen. En die gingen dan, als ze dan naar Judea moesten, gingen ze met een hele grote boog eromheen. Nou, dat was een veel langere reis, ook door bergachtig gebied. Allemaal om maar te voorkomen dat je een Samaritaan tegen zou komen. Maar wat Jezus doet, is eigenlijk ongehoord. Hij gaat dwars door Samaria heen. Al die haat van die Samaritanen voor hem als Jood tegemoet. Waarom? Omdat hij die ene vrouw daar per se wil ontmoeten. Hij moest door Samaria gaan. En ja, ik zat er eens over na te denken en ik dacht, ja, als er daar nou een hele grote groep Samaritanen was die allemaal op het evangelie zaten te wachten en die zo in 1 keer met een vlammende preek kon bereiken, dan had ik het nog wel begrepen. Maar Jezus die onderneemt dit alles voor 1 enkele vrouw. Dat is wat hij ervoor over heeft, voor zijn naaste, voor 1 naaste. En toen ik erover nadacht, dacht ik, tjonge, wat als ik ieder mens zo zou zien zoals Jezus die Samaritaanse vrouw zag. En met ieder mens op die manier zou omgaan. Dat ik bereid ben om mijn eigen plannen om te gooien. Om mijn eigen belangen opzij te zetten. En echt op die ander gericht te zijn. Het belang van die ander te zoeken. En daar eigenlijk alles voor over te hebben. Nou, ik stel me zo voor dat als ik dan over Utrecht Centraal bijvoorbeeld zou lopen, ik weet niet of je daar wel eens komt, maar dat is echt een mierennest van mensen natuurlijk. Als je daar loopt, dan vliegt het mij soms aan. Als je al die mensen ziet en je denkt, man, waar moet ik beginnen? Hoeveel van deze mensen zouden Jezus kennen? En dan moet ik dan nu niet iemand aan zijn jasje trekken, ken je Jezus al, maar dan zie je al die mensen en dan denk je, ja, dan is het eigenlijk ontmoedigend. Dan heb ik persoonlijk, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar al snel de neiging van, nou ja, laat maar of zo. Want ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik zie niet in hoe dat ene praatje van mij een verschil gaat maken op die enorme mensenmassa hier. En misschien herken je dat wel. Dat je zoveel mensen om je heen ziet die Jezus nodig hebben en die misschien jouw hulp ook wel goed zouden kunnen gebruiken. Maar dat je gewoon zoiets hebt van ja, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. En ik zie ook niet hoe ik in mijn eentje een verschil voor iemand kan maken. Nou, ik kwam een filmpje tegen wat mij daarin wel raakte. En waarvan ik dacht, ja, volgens mij is dat wel hoe het zit. We gaan een filmpje kijken en nou, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
A man was walking along a beach in Mexico at low tide after a storm. He saw that there were tens of thousands of starfish left stranded on the beach, dying in the heat of the sun. And off in the distance, the man saw a young boy who was picking up the starfish one at a time, going down to the sea and throwing it in. The boy then went back to get another one, picked it up, walked back to the water's edge, and threw it into the sea. The man went up to the boy, and he laughed, and he said, "Look, can't you see there are tens of thousands of starfish out here? I don't really think that what you're doing is going to make any difference." The young boy silently carried on, picked up another starfish, went down to the water's edge and threw it in to the sea. And then he turned to the man and he said, "Well, I bet it made a difference for that one."
Ja, best wel een spiegel voor mij althans. Aan het begin van een jijdaaravond nemen we altijd een moment om even de mensen om je heen te begroeten. Dat doen we uiteraard vanavond ook weer. En ik geef je dan ook altijd een vraag mee om eens even over door te praten met de mensen om je heen. Je buurman, je buurvrouw. En deze keer is dat deze vraag. En probeer daar eens gewoon eerlijke antwoord op te geven. Waar herken jij je nou meer in? In die oude man die je net in dat filmpje zag? Of toch meer in dat jongetje? En heb het daar eens met elkaar over. Dus sta eens op, groet elkaar, stel elkaar eens die vraag. En wie herken jij je nou het meest?
Ha ha ha.
Tiemen, mag ik jou uitnodigen om naar voren te komen? Straks, tijdens Tiemens verhaal kunnen jullie al je vragen kwijt via steljevraag.tk. Dus als er iets bij je boven komt, maakt niet uit wat. Stel die vraag gewoon, of een reactie, hoeft niet per se natuurlijk een vraag te zijn. En dat kun je doen via steljevraag.tk. Als je nou liever gewoon live een vraag wil stellen, dan heb je ook de mogelijkheid om even door te vragen na de reactie van Tiemen. Dan kun je je vraag ook eventjes opslaan in je hoofd. En dan straks na de liederen gaan we met Tiemen in gesprek. Gaan we de online vragen behandelen. Maar is er ook een microfoon in de zaal en kun je alles vragen en reageren wat je maar wil. Nog één ding. En dan geef ik het woord aan Tiemen. Aan het einde van de avond is er ook de mogelijkheid om de liederen van jullie keuze te zingen. Dat noemen we vrij zingen bij jij daar. Dus als je een lied op je hart hebt of krijgt, laat het ons weten via datzelfde kanaal, steljevraag.tk. En hopelijk gaan we dat lied dan aan het einde van de avond samen met jou zingen. Tiemen.
Yes. Nou, goedenavond. Wat tof om hier te mogen zijn bij jullie vanavond. En ik zou eigenlijk even naar het eind van mijn PowerPoint willen gaan. Zou je dat kunnen doen? Even mijn laatste sheet. Want er staan een heleboel jij-daars. Even, ik weet niet of hier jij-daars zitten, maar het is wel echt heel leuk. We zijn de laatste tijd een beetje met jij-daar onderweg. En wij gaan in 2021, ik denk daar begin ik gewoon even mee, naar Ghana. En inmiddels hebben zich zo'n 24 mensen opgegeven die, je zult sommige van kennen, sommige niet. Maar, dat is ook een rare vent, hè? Oh, ja, die gaat ook mee, maar weer anders dan. Dus Eva, ik ga je straks nog wat meer over vertellen aan het eind van de avond. Maar ik dacht van ja, we zijn de afgelopen tijd echt wel een beetje onderweg met elkaar als jij daar. En nou, heel mooi, we hebben natuurlijk die tour gehad rondom wat doe jij daaraan. En daarvan is het verlangen gekomen om een groot verschil te maken voor kinderen in armoede. En eigenlijk willen we gewoon 50 jaardaars meenemen in juni 2021 naar Ghana. Dus mocht je daar mee geïnteresseerd in zijn, dan gaan we daar straks nog wel even over vertellen. Maar ik denk, nou, dat is alvast mooi. Nu, maar wil je hem in één keer op de eerste zetten? Yes. Ik werk nu 11 jaar voor Compassion. En dat had ik nooit gedacht. Ik heb een tijd bij de HGB gewerkt. En dat vond ik echt prachtig. Ik vond het echt super gaaf om met jonge mensen samen te zoeken naar wie de Heer voor hen was. En wie zij voor de Heer mochten zijn. En dat heb ik met heel plezier gedaan. En ook echt wel is tegen de Heer God gezegd van: Heer, als ik hier mijn pensioen moet halen, wat mij betreft. Ik vond het echt superleuk. Maar op een gegeven moment, toen heeft de Heer me geroepen naar Compassion. Zo heb ik dat echt ervaren. En dat is een heel verhaal apart. Maar in die zin, toen ging ik naar Compassion. Compassion kende ik eigenlijk niet zo goed. Dat was een club van ver weg. Ik had er nog niks mee. Ik had gewoon mijn kindje bij Word en Daad. En Compassion kende ik eigenlijk niet. Maar goed, nu wel. Inmiddels werk ik zo'n 11 jaar bij Compassion. En heb ik heel veel gezien. Ik ga bijna elk jaar wel 3 of 4 keer naar armoede toe. Ergens anders op de wereld. En dan zie je verhalen. En ik zeg wel eens van, ik heb steeds iets meer verdriet in mijn hart. Dus het zit heel dichtbij. Het verdriet over dat wat ik gezien heb. En tegelijkertijd, door die jaren heen, ben ik ook echt meer van God gaan houden. Dus dat is een bijzonder proces geweest. Ik ben ook echt heel meer van de Heere God gaan houden. Gewoon door alles wat ik van hem ook gezien heb en geleerd heb. Door dit soort mensen heen en door de Bijbel heen. En ik ben wel wat ambitieuzer geworden. Waar ik misschien vroeger inderdaad meer die zeesterren. Ja, ik dacht, zijn er zoveel. Ja, als je eenmaal kinderen in de ogen kijkt. En weet wat het verschil is voor dat ene kind. Ja, dan wil je wel opstaan. Dus ik vind het echt super cool. Dat we nu niet alleen erover praten. Maar dat vanuit jaar daar straks ook 50 mensen gewoon daarheen gaan. En voor 500 kinderen. Me dunkt dat het niet meer 1 of 2. Maar voor 500 kinderen het verschil willen maken. Nou, en ik wil je eigenlijk gewoon een verhaal vertellen. Ook als opmaat naar wat ik straks ook ga delen. Van een van de ontmoetingen die ik gehad heb. Want ik ga volgende week naar dit gezin toe. Dus volgende week zal ik naar Oeganda gaan samen met mijn zoon. Naar dit gezinnetje toe. En dit heb ik ontmoet jaren geleden. Dat is al een beste tijd geleden dat ik Dillis, dat is dat meisje in dat mooie roze jurkje, haar moeder, en dat kleine mannetje op haar arm ontmoette. En dat was in het noorden van Oeganda. En daar had het rebellenleger van de Heer, van Joseph Kony, had daar jarenlang huis gehouden. En nu was dat wel een aantal jaar geleden, maar nog steeds waren de wonden van de afschuwelijke kinderlegers en de armoede heel erg zichtbaar. Wij kwamen in een ex-vluchtelingenkamp, dus daar waar mensen heen waren gekomen om beschermd te worden door het leger van de regering. Kwamen we aan en dat was min of meer een dorpje geworden van mensen die nog niet terug durfden naar hun eigen dorpen. Omdat het nog steeds, voor hen gevoel, die spanning, die angst zat er zo diep in. Ze hadden tientallen jaren gewoon onder de regimes van dat soort wrede legergeneraals moeten leiden. Dus wij kwamen op een gegeven moment bij dit gezinnetje aan. En dat hutje wat erachter is, dat is het dak van gras. En je ziet nog een beetje de muur, dat was modder. En als je binnenkwam, dan moest je ogen heel erg wennen aan het donker. Het was helemaal donker in dat hutje. Er zat ook geen elektriciteit, geen water, gewoon niks daarvan. Zat daarin en de grond liep eigenlijk gewoon door. Dus je liep eigenlijk al op het zand liep je door het hutje binnen. En dan het was denk ik 2 bij 2 meter... breed en diep. En dan kon je er ook wel in staan. En binnen werd er ook gekookt. Enzovoort. Dus het hele dak was van binnen gitzwart geworden van de rook. Maar en we kwamen naar binnen. En het was een soort verlaten hutje, dacht je. Maar dat was echt de woning waar zij in woonden met z'n viertjes. En dus we keken wat rond. En dan zag je 2, 3 tinnen pannetjes staan. 2 stokken stonden daarbij. Er hing een laken. Zeg maar 1 meter was dan woon- en kookgebeuren. En 1 meter daarachter, dat was het slaapgedeelte. En er hing een laken tussen. En dan lag er ook nog een laken op het zand. Want daar sliepen ze op in de nacht. Dus wij raakten met elkaar in gesprek en ze vertelde dat de vader van het gezin, die had moeten vechten in het leger van de Heer. Dus die had de meest wrede dingen moeten doen om zelf te kunnen overleven in dat leger. Hij was echt wel beschadigd daardoor. Maar nu probeerden ze stapje voor stapje een bestaan op te bouwen met elkaar. Op een gegeven moment vroeg ik aan ze. Dillis was een beetje een verlegen meisje, die bleef wat achter. Maar op een gegeven moment vroeg ik aan ze, wat gaan jullie straks eten? Ik dacht, ze begrijpen het niet helemaal goed. Dus met vertaling erbij, nog een keer van, kunnen jullie ons vertellen wat jullie straks gaan eten? En toen zei ze, jawel. En toen pakte ze een pannetje, een van de drie tinnen pannetjes. En dat liet ze zien en daar zaten toen vier champignons in. Ze zegt, het was ongeveer halverwege de middag. En ze zegt, dit hebben we nu. Maar als jullie weggaan, dan ga ik nog verder zoeken. Dat was het. En je voelde de pijn en de heftigheid van de armoede in dat gezinnetje. En ik weet dat ik na wat spelen met de kinderen en wat praten, gingen we naar huis. En ik voel me geroepen door de Heere God met de teksten uit Spreuken 31 vers 8. Spreek voor degenen die geen stem hebben en verdedig het recht van de vertrapte. Dat is een tekst die heel diep in mijn leven binnen is gekomen, zonder dat ik toen nog wist wat dat betekende. Maar spreek voor degenen die geen stem hebben op deze wereld. En verdedig het recht van de mensen die vertrapt worden door onrecht. Maar ja, dan ben je in Nederland en dan zit je gewoon weer in je eigen huis. En dan is het warm en droog en gezellig. En dan vergelijk je misschien soms met anderen. En toen dacht ik, ja, ik ben bang dat ik het weer vergeet, het verhaal van Dillis en het gezinnetje. En dat was op een dinsdagavond, een poosje na de reis, dat ik deze foto weer opzocht. En toen dacht ik, weet je wat, ik zet hem als achtergrondschermpje in mijn laptop neer. Want elke keer als ik dan mijn werk begin weer en mijn laptop openklap, dan zie ik dat gezinnetje. En dan weet ik waarvoor ik het doe, waarvoor de Heer mij geroepen heeft. En dan soms zie ik het tegenop om een kerk of op een andere plek te spreken hierover. Omdat heel veel mensen iets hebben van, jongen, de gezeik over die arme mensen enzovoort, laat ons nou gewoon lekker hier. Dus dat kan ik wel eens tegenop zien. Om weer te gaan en de vraag te stellen. En tegelijkertijd, als ik dan zo foto zie, denk ik, nou, bekijk het maar. Ik ga hier wel voor spreken. Deze mensen hebben geen stem op deze wereld. Ik wil dat heel graag doen. Dus elke keer als ik mijn laptop opende, dacht ik, dan zie ik Dillis weer. En het was dinsdagavond. En de volgende dag zou ik een verjaardag vieren van een van mijn kinderen. En wij zouden inkopen gaan doen op die woensdag. En we stonden klaar ongeveer om naar de winkel te gaan. En ik deed mijn laptop nog even open. Even in mijn mail. En ik hoor nog mijn dochter vragen van, pap, kom je nou? En ik check nog een mailtje. En toen kreeg ik een mailtje uit Oeganda. En die vertelde toen van Tima, het is heel verdrietig, want de afgelopen reis heb je Dillis bezocht. En afgelopen zondagmiddag na de kerkdienst is Dillis gaan slapen en ze is niet meer wakker geworden. Dillis is overleden. En met dat ik dat bericht las, hoor ik nog mijn dochter zeggen, pap, kom je nou? Dus ik dacht, oh. Dus terwijl ik eigenlijk zoiets had van, bekijk het even met alles. Zeg maar, dat wist mijn dochter niet. En ik wilde ook niet, dit moest ook niet haar probleem worden. Dus ik deed mijn laptop dicht. En ik dacht, verdriet en eerder tegen mijn tranen te vechten, maar mijn dochter ging haar verjaardag vieren. Dus dat hoefde zij niet te gaan, daar hoefde zij niet mee te dealen. Dus ik door de supermarkt heen en koekjes en taart en 9 zoenen, alles in mijn karretje. En ik wist van alles wat ik hier inleg, dat is niet gezond. Daar zit ik morgen weer mee en dan denk ik, ja, zal ik het opeten of weg? Dan maar opeten, maar ja. En wat ik hier eruit geef, hoe lang zou Dillis daarvan te eten gehad kunnen hebben? Hoe lang, wat zouden ze daarvan gedaan kunnen hebben? Maar goed, dus ik dacht van, ik leef hier, ik wil het feestje niet verknallen. Dus we hebben het feestje gevierd en dat was heel gezellig. Maar dat was wel met een bak verdriet in mijn eigen hart. En ik weet dat ik een aantal, 2 jaar daarna kwam ik weer bij dit gezinnetje. En toen, dat is de volgende sheet, ja. Toen lag op 3 meter van het deurtje van het huis, van hetzelfde huisje, lag een grafje gemaakt van klei. En daar stond de naam van Dillage op. En toen heb ik zo staan huilen. Samen met die moeder. Gewoon, toen hebben we zo staan huilen over... Ja, dan heb je geen antwoorden. Je kunt het even niet mooi maken. Zij kon het ook niet mooi maken. We waren gewoon alleen maar heel verdrietig. En dat zijn van die diepe momenten dat je denkt... Heere God, hoe dan? Wat is hiervan? Waar bent u? Hoe moet ik hiermee dealen? En ik weet dat ik... Op een gegeven moment waren we aan het praten. Toen vroeg ik van... Hoe heet dat mannetje? Hoe heet uw zoon? En toen zei ze... Die heet Levi. En mijn zoon, mijn jongste zoon, heet ook Levi. En toen dacht ik, wacht even. Dus toen heb ik later in het project gevraagd... Zou je alsjeblieft, als Levi 3 jaar is... Zou je hem dan willen opnemen in het project? Zou je hem dan willen... En zou ik hem dan mogen sponsoren? Nou, dat zijn we gaan doen toen. We zijn Levi gaan sponsoren en... Mijn Levi is Levi gaan sponsoren en dat is wel leuk. We gaan dus volgende week gaan we erheen. Een aantal jaren geleden zei Levi, mijn zoon... Papa, ik wil naar Levi toe. En toen zei ik, ja jongen, dat is een mooi verlangen, maar dat is heel duur. Dus dan moet je gaan sparen. Ah, dat wil ik wel, zegt hij. Maar dat kan niet van die 2 euro die ik van jullie krijg per week. Oké. Dus ik ga heel vaak op zondag voor in kerken. En dan ga ik spreken. En zei ik, weet je wat, Levi... Papa, vergeet nog wel eens wat. Mijn presenter of mijn bril of mijn bijbel of iets ergens. Als jij nou meegaat, mijn rodi ben, dan elke keer als ik ga spreken... En dan krijg je 5 euro voor elke keer dat we spreken. Dus dan kun je dat sparen. Nou, dat vond hij wel een goed plan. Dus naast het bed van mijn zoon op de muur... elke zondag als ik gesproken heb, dan zetten we een streepje op zijn muur. En dan bij 5, dan zetten we een streepje erheen... En een poosje terug stonden er 168 streepjes op zijn muur. En daarnaast stonden een aantal bedragen. Want soms dan deelde ik het verhaal en dan zeiden mensen van... Nou, hier, lekker voor je reis. Hier, voor je reis. Dus op een gegeven moment zei Lazy... Pap, ik denk dat ik zover ben. We kunnen gaan. Dus ik dacht, dan moeten we een reis plannen. Nou, gelukkig, en dat zie ik echt wel als een geschenk van God... ging er een reis naar Noord-Oeganda waar ik gevraagd werd om te spreken. En nu kan hij mee, dus volgende week gaan we naar dit gezinnetje toe. En we weten dat er een hoop verdriet zit. We weten ook dat we krijgen de brieven van de moeder en van het kind. En dat we verbonden kunnen zijn. Even een verhaal vooraf. En dit is zo'n ergens verdrietig verhaal. Het is zo'n onrecht. En als je dan de vraag krijgt, waarom mijn naaste? Kijk, wij geloven dat God de schepper is van ons... Maar ook de schepper is van Dillish en haar moeder en haar broertje. En stel je nou voor dat jij een vader zou zijn. Dat jij een vader zou hebben en je zou, of een moeder en je hebt 2 kinderen. En 1 kind is in extreme nood. En het andere kind heeft eigenlijk gewoon te veel. Die kan dat gewoon eigenlijk niet opmaken. Gewoon elke keer maar weer dingen die niet echt nodig zijn, maar wel weer mooier dan het vorige aan het kopen is. En de een zit in extreme nood. En het andere kind, ja, dat heeft gewoon zoveel... dat ze meer eerder moet lijnen, bij wijze van spreken... als dat ze tekort komt. Wat zou je dan als vader of moeder gaan zeggen... tegen het kind wat genoeg heeft, wat meer dan genoeg heeft? Wat zou je dan zeggen als het andere kind echt in extreme nood is? Nou, ik ken jou niet. Maar er zit genoeg van God in jou... dat je denkt, alsjeblieft... Zo heb je mij toch niet... Kom op, zorg toch voor je broertje. Zorg toch voor je zusje, toch? Dan als ik maar 1 van mijn kinderen in nood is... en mijn zoon zou het hartstikke goed hebben. En ik zou op hem kunnen inpraten en zeggen... Lieverd, alsjeblieft. Gewoon, je weet toch. Hè, wij hebben voor je gezorgd. Zorg ook voor je broertje in nood. Of, dat zou toch van binnenuit zijn. Nou, en dat is eigenlijk wat ik zie als ik de Bijbel opensla. Dan zie ik daar een vader in de hemel... Die keer op keer zegt, ik hou van mensen. God is niet een God die ver weg is gebleven, maar een God die op een tussen ons in is komen wonen. In de Heer Jezus heeft hij laten zien hoe hij naar deze wereld kijkt. En als 1 vrouw voor hem genoeg is om een omweg te maken. En als hij zegt, de geest van de Heer rust op mij. En hij heeft mij gezalfd, waarom? Om aan armen het goede nieuws te brengen. Om aan gevangenen vrijheid te verkondigen. Aan hen die hongeren en dorsten. Om hen te geven wat ze zoeken. En Jezus die deed niet anders. Dan de mensen die losgeraakt waren in de samenleving. Die alleen stonden aanraken. Genezen. troosten. Hij zocht nooit de welvaart of de mensen met invloed of degene die het ook wel goed hadden. Hij zocht dat niet op. Hij zocht daar waar de nood was. Dat was de beweging die Jezus deed. Elke keer zocht hij de nood op, de mensen alleen. En hij liet zien, van daar ben ik voor gekomen. De zieken, de zwakken, de kleintjes. De hen die voorbij gelopen worden, die niet gezien worden. En hij omarmde ze als het ware. En hij bracht ze terug naar het koninkrijk van God. Dat heeft Jezus gedaan. Dus ergens voel ik zoveel mandaat vanuit de Bijbel om te zeggen, lieverd, als jij veel gehad hebt van God, als jij gezegend bent hier en je bent gezond, kijk eens om je heen. Waar gaat het kapot? Wie is er in nood? Het is als je de Bijbel leest, Gods wil dat we namens hem leven en dat we namens hem rondkijken. En dan namens deze kinderen, namens deze gezinnen hier in Ghana of weet ik veel wat, mag ik zeggen van alsjeblieft, denk er eens over na. Wat heb jij gekregen wat je kunt delen? Ik wil met jullie nadenken over een paar Bijbelteksten. Ik weet niet of ik daarop moet richten of dat jij gewoon even de volgende tik moet geven. Doe maar. Ja, hè? De Heere God heeft eigenlijk door de hele Bijbel heen een soort plan. Hij wil shalom geven. Hij wil het goede geven aan mensen. Dat is zo bijzonder. Hij zoekt niet de mensen die het goed doen. Maar hij wil mensen opzoeken die het niet goed doen. En hen erbij halen en hen leren wat het is om goed te doen. In deze hele zegen die in Numeri gegeven wordt aan het volk van Israël, zit dat erin. De Heere zegent jou en hij beschermt jou. Dat is Gods verlangen als je kwetsbaar voelt om je te beschermen. Hij doet zijn aangezicht over je licht en daar staat eigenlijk, hij ziet je. De Heere ziet je. Deze zegen krijg ook jij mee aan het eind van elke kerkdienst. De Heere ziet je en hij wil je genadig zijn. Dat is, ook al heb je het verprutst, ook al doe jij zonde, hij wil je genadig zijn. Hij wil dat vergeven en wil dat je vrolijk bent zonder dat je dat verdient. Dat zit in dat woordje genade, charis, vrolijkheid, zonder dat je het verdient. En de Heere doet zijn aangezicht over je, of verheffen zijn aangezicht over je. Daar staat eigenlijk, je hebt zijn volle aandacht en hij wil je zijn vrede geven. En daarin dat woordje, en dat staat op de volgende sheet, daar staat in de plaats van dat woordje vrede, daar staat het Hebreeuwse woord shalom. En eigenlijk is dat woord shalom, dat is door de hele Bijbel heen, in het Oude Testament, is dat ontwikkelt zich daarin het plan van God. Shalom is dat wat God aan mensen geven wil. Dus eigenlijk moet je dat snappen. Zeggen de oud-testamentici. Eigenlijk moet je dat concept van shalom snappen om te weten wat God wil, ook op deze aarde. Nou, shalom, ik ben daar eens ingedoken. Wat is dat dan, dat woord? Wat betekent dat dan? En toen kwam ik bij een oud-testamenticus die daar een prachtige definitie van heeft gegeven. Dat is Bruce Waltke, die heeft de volgende definitie gegeven. En die moet je eens even goed op je in laten werken. Shalom, dat wat God voor ogen staat, dat hij je wil geven, dat is een onderlinge verwevenheid van de Heere God, van mensen en de schepping, die harmonie, heelheid, vreugde en welvaart geeft voor iedereen binnen de gemeenschap. Dus wat wil God? God wil dat hij verweven is met mensen, dat mensen hem lief hebben boven alles, dat je verweven bent met hem en dat die verwevenheid ook weer doorgaat naar mensen. En dat dat effect heeft op de schepping. Zodat de harmonie, de heelheid, vergeving, vreugde, welvaart terechtkomt bij iedereen. Dat is eigenlijk shalom. Dat is een oud-testamenticus die daar een studie van heeft gemaakt. En hij zegt dan eigenlijk, dit is wat God bedoelt met shalom. Als hij zegt, ik wil je dat geven. Nou, zul je denken, dat is een prachtige definitie, man. Maar, dat klinkt als het paradijs. Maar, het is hier wel Eden, maar het is geen paradijs. Dat is lang geleden dat het zo was. Ja, toen was het goed in het paradijs. Ja, daar kunnen we iets bij voorstellen. Dat er zo'n verwevenheid is tussen God en mensen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En iemand anders die denkt misschien aan die tekst uit Openbaringen. Dat staat er, hij zal zijn alles en in alle. En de leeuw zal weer met het lam spelen. En een kind zal weer in het hol van een basilisk. En er zal geen dood, geen rouw, geen pijn meer zijn. Ja, dat komt. Maar joh, het is nu 2020. De Heere is nog niet teruggekomen. Dat is ook niet nu. Maar nu dan? Wat nu? Is het lang geleden en nog lang wachten misschien? Wat wil de Heer voor nu? Toen de Heer Jezus kwam, toen zei hij in Johannes 10, toen zei hij, ik ben gekomen om je het leven te geven in overvloed. In al zijn volheid. En eigenlijk is dat een hele korte samenvatting van wat het leven is, van deze definitie. Jezus zei, ik ben gekomen om vrede te brengen. Om mensen weer het leven te geven in al zijn volheid. En toch is dat spannend. En dat wist Jezus natuurlijk als geen ander. Want in diezelfde tekst, Johannes 10 vers 10, daar staat ook daarvoor, staat precies waarom het zo spannend is. De dief is gekomen om te roven, te slachten en te vernietigen. Ah, dat zien we wel. Ja, daar kunnen we ons wel wat bij voorstellen. De dief die gekomen is om het te verstoren. Om relaties kapot te maken. Om ons van binnenuit te slopen. Om onszelf wil te vernietigen. Om uiteindelijk onszelf maar weg te drukken. Dat lukt aardig. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen. Ik laat dat niet zijn gang gaan. Ik ben gekomen om dat proces van het kwaad te stoppen. En mensen weer het leven te geven in al zijn volheid. Dat is wat ik wil. Als je leest in het Grieks, het Griekse woordje voor duivel, dat is diabolos. Diabolos. En dat is degene die scheiding maakt. Die uit elkaar trekt. Die zorgt dat het niet verweven is. Waar God verwevenheid wil, dus dat God boven en onder, voor en achter je is. Dat je weet, je hemelse Vader zorgt voor jou. Die diepe overtuiging dat Hij er is. Zoals Psalm 139, Heere, waar ik ook heen ga, U bent daar. Dat is wat God wil geven. En de diabolos, zijn naam, dat laat ook zien, hij is precies het tegenovergestelde. Als Gods verlangen, als Gods droom shalom is. Ja, zijn strategie is om het uit elkaar te trekken. Om het los te halen, om mensen te isoleren, om ze eenzaam te laten zijn. Verwevenheid, dan kun je denken aan zo'n stof wat verweven is. Kijk, ik heb hier een draadje. Als ik deze hier ergens zie liggen, dan denk ik, oh, dat is rommel. Zal ik even opruimen, want dat is niet netjes. Dat gooi ik me even weg. Een los draadje, ja, dat dient nergens voor. Dan denk je van, nou, wat heb je daar nou aan? Dus eigenlijk kun je dat zo wegdoen. Nou, de duivel die wil niets liever dat wij als mensen als een los draadje worden. Waar God zegt, ik wil dat je verweven bent met wie ik ben. Door mijn vergeving, door mijn genade heen. Door mijn woorden heen, ik wil me met jouw leven verweven. Ik wil in je wonen, ik wil bij je zijn, ik wil voor je uitgaan, achter je aankomen. Ik wil dat je dat gelooft. Dat is Gods verlangen, ook voor jou. Daar zegt Satan nee, nee. En hij trekt je als ware uit die verwevenheid. Hij trekt je eruit. Want hij weet, als jij alleen komt te staan, dan ga je hetzelfde denken als een los draadje. Dus Satan die splitst tussen jou en God. En hij heeft een soort basisstrategie. Hij verleidt je. Hij zegt, kom joh. Hey, dit mag best. Of weet je, jij hebt het toch al verprutst. Dus dit kan ook wel. En hij laat iets zien waarvan je denkt, ah, dat geeft wel iets waar ik eigenlijk naar zoek. Of ik heb daar zo'n zin in. En hij verleidt je om het te doen. Totdat je het gedaan hebt. Dan zie je zijn karakter. Dan draait hij zich om en dan is het van de verleider wordt ineens de aanklager. In één keer zie je de andere kant van zijn gezicht, zijn echte, de aanklager. En hij zegt, hey, jij, fout, weer. Je bent er weer ingetrapt. Je kiest weer voor jezelf, je luistert weer niet naar God. Je hebt het weer verprutst. Nou weet je, jij kunt net zo goed doorgaan, want denk je echt dat God wat met jou wil? En de aanklager spreekt. En misschien zit je hier wel, maar die verwevenheid met God, je gelooft er niks meer van. Niet voor jou. En hij heeft je als het ware uit die verwevenheid met God getrokken. En je voelt je zeker, nou misschien wel hier, terwijl je gezellig onderling zit en je zingt een lied, maar je voelt je als een los draadje. En datzelfde doet hij ook in intieme relaties. Juist daar wat God gegeven heeft in vriendschappen, in huwelijken, in kerken. Dat wat bedoeld is om die verwevenheid als ware gestalte te geven. In een gezin waar veiligheid en waar je gekend moet zijn. Hij slaat er als het ware, hij gaat er aan het werk. Want hij weet, als ik je daar uittrek, een goed gezin, dat is zo heilzaam. Dat geeft zoveel heelheid. Als het kapot is in het gezin, geeft dat zoveel gebrokenheid tot diep in je hart. Omdat je dan als los draadje wordt. Je wordt als het ware eruit getrokken. Mannen en vrouwen verliezen elkaar uit beeld. Daar waar liefde en zorg moet zijn, wordt haat en nijd. Daar waar gezorgd moet worden, daar wordt verwaarloosd. En wat gebeurt er met iemand die uiteindelijk als een los draadje, niet bij God en niet bij mensen, als je een los draadje, dan ga je hetzelfde denken als wat we denken over een los draadje. Dan denk je, ik ben rommel. Waar dien ik eigenlijk voor? Is de wereld eigenlijk niet net zo goed af zonder mij? Moet ik mezelf weggooien of moet ik wachten tot God het doet? Ook hier zitten jongens en meiden. En dat is niet omdat ik een profetisch inzicht heb. Maar omdat ik weet hoeveel het zo is. Die zichzelf voelen als een los draadje. Natuurlijk, je doet mee met anderen. Je probeert ook mee te komen. Maar diep van binnen voel je, ik ben alleen. En wie is er? Voor wie ben ik van waarde? En je voelt je als waarde als een los draadje. En denkt, volgens mij is de wereld net zo goed af als ik gewoon het weggooi. Rommel. Nou, dat is het kwaad. En Jezus zegt, ik wil dat je verweven bent met elkaar en met mij. Deze, als shalom Gods droom is, dan is dat ook het recht. Dat is de volgende sheet. Dan is dat ook het recht waar hij naar zoekt. Je kunt wel eens afvragen, hè, wat is dan recht? Als je doet recht. Want dat is een term, ja, wat is dat dan precies? Nou, recht doen, dat is doen zoals het overeenkomt. Doen zoals de Vader wil. De Vader wil dat mensen verweven zijn. Dat hij verweven is met jou, dat is wat hij wil. Dat is dus recht, zo hoort het. En daar komt ook de term onrecht vandaan. Niet zoals het bedoeld is. Onrecht is, het komt niet overeen met Gods wil. Dat is onrecht. En onrecht, dat is inderdaad als een gezinnetje in Noord-Oeganda een dochter verliest vanwege de honger. Dat is echt onrecht. Dat is niet zoals God het heeft gewild. Dat is niet volgens dat plan. Dat is een onderdeel van de gebrokenheid. Zo is het oorspronkelijk niet bedoeld. God wil het anders. Onrecht is ook als jij je eenzaam weet. Als jij door het leven uit die verbinding, uit die verwevenheid bent geraakt. Als je niet gekoesterd bent, maar genegeerd. Als je niet gekend bent, maar eigenlijk gewoon ongezien. Dat is niet zoals God het wil. En dat is dus onrecht. En dat jij je daar verdrietig en boos en depri over voelt, dat is niet gek. Dat betekent niet dat jij een zwak kind bent, maar dat betekent dat je leeft met onrecht in je leven. En daar mag je verdrietig en daar mag je boos over zijn. Niet zozeer op iemand, maar het is onrecht. En onrecht maakt boos en maakt diep verdrietig. En nu zegt de Heere God, ik wil dat je verweven wordt met een ander en met mij. Dat is mijn bedoeling. Daarom geef ik vriendschappen, daarom geef ik relaties, daarom geef ik een gemeente. Dat is het plan, daar vergelijk ik mezelf zelfs mee. Dus daar ben ik in aanwezig. Ik wil dat je verweven weet. Als we weten wat recht is en onrecht, dan kan ik ook uitleggen wat gerechtigheid is. In de Bijbel is gerechtigheid, dat is de beweging van onrecht naar recht. En wij kennen die beweging van dat je zondaar bent en rechtvaardig wordt voor God. Dat is gerechtigheid. Dat je die beweging mag maken van onrecht naar recht. Maar gerechtigheid is dus eigenlijk elke keer wanneer de zonde of de gebrokenheid van de wereld zichtbaar wordt. Door eenzaamheid, door honger, door misbruik. Dat is onrecht. En gerechtigheid, dat is wanneer iemand weer naar een plek van heelheid wordt toegebracht. Wanneer iemand zijn arm om je heen staat en je zegt, jij bent de moeite waard. Dat is ergens, dat komt zo diep binnen. Als er iemand is die dat daadwerkelijk zegt, als er iemand is die je kent en je als het ware terugbrengt in die verwevenheid. Ja, dat is gerechtigheid. Want dat is zoals het hoort te zijn. Dat is wat God wil. Dat we gerechtigheid doen. En dat is zo mooi. Want hij zegt in de Bijbel, nu je mij hebt leren kennen,
besteed je lichamen dan niet meer als een werktuig van onrecht, waarin je alleen maar zoekt wat je zelf wil, maar wees nou slaven der gerechtigheid. Dus geef je nou helemaal aan dat recht maken. Dat is zo mooi. In Matthäus zegt Jezus zelf: hey, maak je nou niet zoveel zorgen over morgen. Wat zal ik eten? Wat zal ik drinken? Wat zal ik aandoen? Nee, je hemelse Vader weet dat je dat nodig hebt. Lieverd, je bent verweven met de hemelse Vader. Hij weet het. Weet je wat jij moet doen? Omdat hij voor jou zorgt, mag jij zoek nou eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En daar komt alles uit voort. Daar komt alles uit voort. Dus terwijl de heidenen al die dingen najagen, zeg je, jij mag geloven dat God voor jou zorgt. En dat je gerechtigheid najaagt en dan zal al het andere je gegeven worden. Dus wat mogen wij doen volgens Jezus? Dat is gerechtigheid zoeken. Dat is het koninkrijk van God zoeken. En wat is dat? Dat is waar Jezus koning is. Dus dat betekent voor mijn dag dat ik 's morgens vraag, Heere God, u bent koning. En ik wil dat uw koninkrijk, u als koning zien in elk moment. Dus dat betekent heel concreet, als ik vanmorgen een afspraak heb en iemand ontmoet, dan vraag ik, Heere God, wilt u koning zijn over mijn woorden en over mijn gedachten? Wilt u koning zijn over het moment dat we dat gewone gesprek hebben over werk? Maar ik wil dat u erbij bent. En dan zoek ik zijn gerechtigheid. Dat is in ieder geval Gods uitnodiging. Zoek naar mijn gerechtigheid. Dus dan kijk ik, waar is het onrecht hier? Waar is het gebroken? Waar is die eenzame? En als ik dat dan zie, dan mag ik bidden. Dan mag ik eraan werken dat er recht wordt gedaan. Dat is dat er iemand van onrecht naar recht, van donker naar licht, van gebroken heel wordt. En het wonder is dat God daar mensen voor gebruikt. Ja, we kunnen wel blijven vragen, wat doet hij eraan? Maar ergens is het ook een hele goede vraag, wat doe jij eraan? Want de Heere zegt, in jou, de Heilige Geest die op de Heere God, op Jezus was, hij zegt, die geeft Jezus door aan zijn discipelen en die komt ook op zijn kinderen. En die Geest is nog steeds dezelfde Geest, die wil door jou heen Gods koninkrijk bouwen. Dat is zo'n wonder. Dat maakt eigenlijk dat ik zo diep onder de indruk ben van de Heere God, dat hij zijn koninkrijk in handen geeft van mensen zoals jij en ik. Dat hij dat wil doen door onze woorden, door het gesproken woord, waar we, als we de Bijbel doen, door daden van liefde, door zijn werk, door mensen heen. In onze zwakheid, zijn kracht. Dus wie doen dat? Wie doen gerechtigheid? In de Bijbel zijn dat de rechtvaardigen. En dan ga ik me afronden, de rechtvaardigen. Dus de rechtvaardigen, en wij kennen dat ook wel weer. Hè? Wij hebben dat gelegd op natuurlijk van dat onrechtvaardige en kind van God. Dat is een rechtvaardige. Maar zoals de hele Bijbel ook weer zegt, ja, dat kan niet anders of dat wordt ook weer zichtbaar in je leven. Een rechtvaardige die zal uit zijn geloof leven. Dus dat heeft impact op je gewone leven. En Bruce Waltke, die oud-testamenticus, die heeft nagedacht en die heeft een studie gemaakt uit Spreuken en in het Oude Testament doorgekeken. Wat is nou een rechtvaardige? En een rechtvaardige in de Bijbel, dat is iemand die zichzelf en alles wat hij heeft ter beschikking stelt voor de gemeenschap. Heb je hem? Wat is een rechtvaardige in de Bijbel? Wat wordt heel vaak daarvoor gebruikt? Dat is iemand die wie hij is ter beschikking stelt voor de gemeenschap. En als je even teruggaat naar shalom, naar wat God wil met deze wereld, dat is die verwevenheid. Dus hij wil zijn zegen geven om tot zegen te maken. Altijd als God uitkiest, dan kiest hij om weer tot zegen te zijn voor anderen. Die Samaritaanse vrouw, die werd uitgekozen door hem. En vervolgens ging ze het dorp in en ging ze vertellen over. En haalde ze andere mensen erbij. Dus ze stelde zichzelf gelijk ter beschikking voor de gemeenschap. En eigenlijk zegt de Bijbel dat wat je krijgt, ja, dat wordt voluit deel van Gods missie als je hem kent. Dus wat je hebt, ja, dat heb je om je te verweven met de ander. Dus Tim Keller, dat is een predikant in New York, die zegt, toen hij hierover sprak, over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, hij zegt, weet je wat je ziet in het Oude Testament, de wicked, de onrechtvaardigen, weet je wie dat is? Dat is de volgende sheet. Ja, en dan nog eentje. Tim Keller zegt, de onrechtvaardige, die ziet zichzelf en alles wat hij heeft als een recht wat hij volledig voor zichzelf heeft. Dus wij denken, hè? Ik moest daar echt even over nadenken. Hè, wacht even. Maar als je nadenkt over de droom van God, over verweven zijn, zegenen om tot zegen te zijn, ja, dan is dat onrecht wanneer je zegt dat als God veel geeft, dat je zegt, zo, dat is voor mij. Ik heb er zelf voor gewerkt. En daar heeft niemand recht op, behalve ik. De Heere God zegt eigenlijk, als je mij lief hebt, nou kom dan met wie je bent en wat ik je gegeven heb. Kom dan en word dan voluit deel van wat ik wil doen op deze wereld. Mijn koninkrijk. Maak Jezus koning over alles wat je bent en wat je hebt. Dus zoek dat wat gebroken is. Ga daarheen en verweef je met hen. En eigenlijk, ik denk, dat zijn we echt een beetje kwijt. Dat we niet meer nadenken over Heere. Wat is er gebroken? Waar zijn de losse draadjes op deze wereld? En hoe kan ik mijzelf met hem verweven? Maar dat is hoe God jou, ook jou, gebruiken wil. Wij zongen het, Heere, leer mij hoe ik leven moet. Laat uw geest mijn weg bepalen. Ja, die geest, dat is een geest die op Jezus was. En dat staat in Jesaja 61, wat Jezus ook weer aanhaalt in Lucas 4. De geest heeft mij gestuurd om aan armen het goede nieuws te brengen. Om aan gebondenen vrijheid te verkondigen. Om aan blinden ogen weer te geven. En gevangenen of zieken te bezoeken. Dat herhaalt Jezus aan het einde van zijn leven. Weet je waaraan je kan zien of je van hem bent? Of je van me houdt? In Matthäus, in 25, zegt hij. Dan komen de rechtvaardigen daar en zeggen: Heere. En dan zegt hij: Kom naar binnen. Want jij hebt, toen je iemand dorst had. Je had water en je hebt dat gedeeld. Je had tijd. Je hebt tijd gemaakt om een zieke te bezoeken. Je bent gewoon naar de gevangene gegaan die door eigen schuld gevangen zat. Maar je hebt je met hem verbonden. Hij zegt, dat was exact wat ik van je vroeg. Kom binnen. Jij rechtvaardige. Nou, een bijzondere uitnodiging van de Heere God. Niet om daarmee je hel te verdienen. Maar dat is als het ware, je wordt een onderdeel van wat hij wil gaan doen. Wie is, en in de Bijbel, dat vind ik zo mooi. En daar ben ik zo blij mee. Dat Jezus uiteindelijk is de rechtvaardige bij uitstek. Want jongens, ik red dat niet. Ik heb zo vaak inderdaad dat ik wel mijn tijd op mijzelf, of dat ik het niet op kan brengen. En als ik het zou moeten verdienen, dan is de hemel onbereikbaar, uiteraard. Dan is God ver weg. En dan zal ik nooit, nou ja, heilig kunnen zijn. Maar Jezus is de rechtvaardige. Alles wat hij had, staat in Filippenzen. Alles wat hij was, dat legde hij af en hij stelde het ter beschikking van mensen. Hij zocht de losse draadjes weer op. Hij is de rechtvaardige bij uitstek. En dat wat mooi is aan Jezus, ja, dat mag ook weer mooi worden aan zijn kerk. Aan de mensen die in hem geloven. Als jij nadenkt, wat vind jij nou het allermooiste aan Jezus? Natuurlijk vinden we het mooi dat hij 5000 mensen voedde met 2 broodjes en 5 visjes. Of andersom. Dus natuurlijk vinden we dat mooi. Of dat hij water in wijn veranderde en daarmee een feest in gang hield. Dat is ook mooi. Ah, misschien vinden we het helemaal mooi dat hij Lazarus uit de dood heeft opgewekt. En dat is ook heel mooi. Maar wat is nou ten diepste het allermooiste aan de Heer Jezus? Toen ik daarover na zat te denken, dacht ik, wat ik zo ontzettend mooi vind aan de Heer Jezus is, toen hij mijn laatste man, voor mijn laatstheid staat er, de stad binnenkwam, maar eigenlijk de wet overtreden, want Gods woord zegt zelf, als je mijn laatste bent, moet je buiten de gemeenschap zitten. Maar deze mijn laatste man, die kwam de gemeenschap in, omdat hij Jezus zocht. En daar staat dan dat deze mijn laatste man, vies en onrein en besmettelijk, hij gooit zich voor Jezus op de grond. En wat staat er dan? Dat Jezus, die doet niet, Peter, maar er staat, en Jezus die raakt hem aan. Dus deze vieze, onreine man, dat vind ik zo mooi. Dit is de Heere God die dan neerknielt bij iemand die zich als een melaatse vorm neerzet. En hij raakt hem aan. Hij wist, lieve jongen, je bent al zo lang niet meer aangeraakt. Jij bent zo eenzaam geworden door de ziekte en door dat wat het leven jou heeft aangedaan. En Jezus die geneest hem niet alleen, maar hij raakt hem aan voordat hij genezen is. Ik vind het zo mooi aan de Heere God. Ik vind het zo mooi aan Jezus. Dus als jij komt in je melaatsheid, met je zonde en met je onverdiend zijn, zelfs de wet over de, als jij komt, ja, dan laat Jezus zien hoe hij reageert. Hij wil je aanraken. Zelfs daar waar je onrein en besmettelijk bent. Daar waar je diep voor schaamt en waarvoor je eigenlijk verwijderd zou moeten worden. En wat ik zo mooi aan Jezus vind is, wanneer hij bij Lazarus komt, bij Martha en Maria, dan is Martha en Maria zijn allebei een beetje verward. Die zeggen, Jezus, dit was toch niet nodig geweest dat Lazarus overleed? Als hij nou gelijk was gekomen, dan was dit niet gebeurd. En ze beginnen als het ware te discussiëren met God zelf. En Jezus die kijkt ze aan. En die weet hoe het zit. Die kijkt ze aan en dan ziet hij het verdriet wat de dood en het rouw met deze vrouwen doet. En dan kijkt hij ze in de ogen en dan staat er dat Jezus moest huilen. God huilt. Om de pijn van mensen. Om het onrecht, om de dood die er is. Ik vind het zo mooi aan onze God. Dat wanneer jij komt en je misschien wel met vragen en verwijten zit. Dat je zegt, Heere God, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? En dat je hem als ware ter verantwoording roept, als klein mens. En dat hij je pijn en je verdriet ziet. En jouw verdriet is zijn verdriet. Dat laat Jezus zien. Jezus de rechtvaardige. Dus als jij komt met jouw verdriet, ook al zit er onbegrip en je eigen schuld dwars doorheen. Hij huilt om ons verdriet. En misschien wel het allermooiste aan Jezus is aan het eind van zijn leven. Dat is zo onnavolgbaar. God die zegt, als je Jezus hebt gezien, dan heb je mij gezien. Dus als je wil weten wie God is, dan moet je naar Jezus kijken. En op het moment dat mensen zeiden, Jezus, wij hoeven u niet. Wij willen u niet. Wij kunnen niet met u. U bent zo anders dan wij. We kunnen er geen hokje van maken. We kunnen het niet onder controle houden. U doet altijd weer anders dan wij verwachten. Het is zo verwarrend, Jezus. En uiteindelijk drukken ze hem weg. En uiteindelijk wordt Jezus dan gekruisigd. Bizar dat mensen God kruisigen. En ik denk dat ik had meebewogen daarin. Omdat ik het ook zo vaak niet kan gehoorzamen om achter Jezus aan. Uiteindelijk had ik het ook misschien wel het fijnste gevonden als het gewoon maar weer controleerbaar, duidelijk was. Misschien had ik ook wel meegeschreeuwd. Ik weet het niet. Maar Jezus, als hij dan hangt aan het kruis. Als die spijkers door zijn handen zijn geslagen en door zijn voeten. Dat God alle recht had om met bliksem naar beneden te laten komen. Wat zegt Jezus dan? Dat vind ik het allermooiste aan Jezus. Dan zegt hij, papa, wilt u het ze vergeven? Want ze weten niet wat ze doen. Als we daarnaar kijken, dan mag ik tegen jou zeggen, dan mag ik tegen u zeggen. Als jij naar Jezus komt, als jij eigenlijk niet kan opbrengen wat Jezus van je vraagt. Als jij hem weg hebt gedrukt uit je leven en je komt vanavond. Dan heeft Jezus ook dat gebed over jou uitgesproken. Papa, vergeef het haar, want ze wist niet wat ze deed. Is dat niet het allermooiste aan Jezus? Dat hij bij je neerknielt en jou aan wil raken als de rechtvaardige. Dat hij je boosheid kent en jouw verdriet is zijn verdriet. En dat wanneer jij komt, dat vergeving daar te vinden is. Dat is er voor jou vanavond. En tegelijkertijd kunnen we ook, mogen we ook verder en moeten we ook verder. Blijft het niet haken bij heb mij lief of kom tot geloof. Maar is het ook heb je naaste lief als jezelf. Aan die twee geboden hangt de ganse wet en de profeet. Dat is niet los te maken van elkaar. Dus vervolgens, als je ziet hoe mooi Jezus is, dan weet je, daartoe ben ik geroepen. En dat kan, want Jezus woont in jou en mij. In alle gebrokenheid, in onze kwetsbaarheid, wilde de Heer Jezus jou tot een rechtvaardige maken. En je leren leven wat het is om een rechtvaardige te zijn. En weet je, dan gaan we hetzelfde doen als wat Jezus doet. Dan gaan wij mensen aanraken die niemand meer aanraakt. Dan zoeken wij hen op die alleen staan en niet meer worden aangeraakt. Waar iedereen over spreekt en kwaad spreekt. Wij gaan ernaast staan. En in Jezus naam slaan we onze armen, misschien figuurlijk, maar wel om de ander heen en zeggen, je bent niet alleen. En wanneer wij dan mensen zien die verdriet hebben, dan gaan we daarheen en dan zeggen we, Heere Jezus, wilt u mij gebruiken om uw troost te brengen? En als er mensen dan zijn die ons wegdrukken uit hun leven of die ons onrecht aan het doen, zelfs Jezus, dan mogen we Jezus opzoeken om in zijn naam te vergeven. Om te zeggen, je weet niet wat je doet. Maar ik leef vanuit Gods vergeving. Ik blijf niet vastzitten aan wat jij mij aandoet. Maar ik leef vanuit Gods vergeving. Ik laat je los. Ik bid voor je. Ik zegen wanneer jij mij vervloekt. Onwijs uitdagend. Maar dat is het leven waar God je toe uitnodigen wil. We gaan een lied zingen. En ik wil je eigenlijk vragen, misschien snap je een heleboel niet. En dan kom je straks maar lekker met vragen. Maar ik wil je ook vragen om een moment van stilte te hebben. We zullen stil zijn. En dan mag je de Heere God vragen. Heere God, wie is er dan een los draadje geworden in mijn omgeving? En dan gewoon maar even nadenken. En misschien moet je aan iemand denken. Of geeft de Heere God je een naam te binnen. Of een plek. En dan zou ik het heel mooi vinden als we na het zingen. Of na het bidden. Terwijl we het lied zingen. Dat je dan tijdens het lied naar voren komt. En een draadje pakt. Als een soort gebed. Heere God, wilt u mij helpen? Om hem of haar, voor wie dat draadje symbool staat, iets te geven. Of met hem iets te delen. Of hem iets te laten weten dat hij niet alleen of niet verloren en nee, voor mensen is. Maar nou, dat u om hem geeft. Dat is duidelijk, hè? We zijn even stil. We denken na. We vragen de Heere God, wie wilt u? Nou ja, wie is een los draadje geworden? En hoe kan ik iets van u laten zien aan hem of haar? En misschien werkt het voor jou helemaal niet zo fijn als we stil zijn. Dat je denkt van, nou, ik denk er helemaal nergens aan. Juist dan gaat het uit bij mij. Maar misschien heb je dan wel een verlangen. Zeggen we, Heere God, wijst u mij in de komende dagen maar het losse draadje. Nou, dan kom je ook gewoon je losse draadje ophalen. Dus als we het lied zingen. Dus ik ga bidden. Je bent stil. Je vraagt de Heere God om een naam of een plek waar het los is geslagen. Waar God niet meer zichtbaar is. En dan gaan we zingen. En als je dan zingen en je hebt een naam in je hoofd of het verlangen om er te zijn, dan kom je een draadje ophalen. Dan kun je dan in je Bijbel leggen of om je pols doen of in je telefoonhoesje. Als een soort reminder. Heere God, leer me kijken naar de losse draadjes, want ik wil met hem verweven. Ja, zullen we stil zijn? Dan zal ik afsluiten met het gebed en dan zingen we. En dan kom je een draadje halen. En ik kan me niet voorstellen dat jij niet iemand kent om je heen die een los draadje is. Zullen we stil zijn? Heere God, als we stil worden en het deint nog wat na wat we allemaal gehoord hebben. Heere, dan heeft u misschien, ja, was de naam wel gelijk in ons hart of in ons hoofd. En Heere, misschien voelen we vooral onszelf wel een los draadje. Heere, los van u en los van mensen die om ons zouden moeten geven of van ons houden. En Heere, u bent als eerste vanavond degene die ons uitnodigt om ons te verweven met u. Heere, wat een wonder dat u ons lief heeft, terwijl we zijn zoals we zijn. Wat bijzonder dat u degene bent die bij ons neerknielt en ons wil beschermen, ons genade wil geven en ons wil leiden in het leven van Shalom. Heer, ik wil u bidden voor diegene die eigenlijk niet verder kwam dan ik ben zelf, dat losse draadje. Dat u vanavond zichzelf verweeft met haar of met hem. Heer, dat we ons aangeraakt weten door uw aanwezigheid. Heer, God, wilt u dat doen. En Heer, wat is het mooi dat we door u worden uitgenodigd in alle kwetsbaarheid. In al het gewoon zijn als mens om ons te verweven met een ander. Heer, we willen u bidden voor de namen die in onze hart zijn. Mensen van wie we misschien heel veel houden. Mensen die we misschien in de buurt kennen. Mensen die we dagelijks tegenkomen en van we vermoeden of weten. Het is een los draadje. Heer, wilt u ons helpen om op uw manier onszelf te verweven met die ander. Dat willen we u bidden, Heere God. In de wetenschap dat we dat alleen maar kunnen en mogen in de naam van onze Heere Jezus. Amen. We zingen en je kunt gewoon tijdens het zingen even naar voren komen lopen om een draadje op te halen.
Dank Tiemen voor je woorden. Ja, er is van alles wat mij in ieder geval aangesproken en ook geraakt heeft. En dat zullen weer andere dingen zijn, denk ik, dan bij jou. Maar ik herken in ieder geval heel sterk ook het beeld van dat draadje. Dat als de diabolos, de tegenstander je te pakken heeft, dat je dan geïsoleerd raakt van de mensen om je heen, van God er helemaal alleen voor staat en dan eigenlijk ook geen enkele kans hebt. Terwijl juist als je verbonden bent met God en met de mensen om je heen, juist dan ben je sterk en dat is wat je nodig hebt. En hoe herkenbaar is dat? Ik kan me voorstellen dat je ook vragen hebt of de behoefte hebt om gewoon even te reageren op wat je gehoord hebt. Dat kan. Ik heb het al gezegd. Dat kun je straks gewoon hier in de zaal doen. Dan is er een microfoon, dus laat je dan horen. Je kan het ook anoniem doen, online, via steljevraag.tk. Nou, via diezelfde website kun je ook liederen opgeven. Voor helemaal aan het einde van de avond, als je nog heel graag iets wil zingen, laat het ons weten. Ook even goed om te zeggen, denk ik, is dat er op een jijdaaravond ook altijd mensen van het luisterend oor zijn. Zo noemen wij die. Die hebben een badge of een keycord, daar staat het ook op. Die willen er voor jou zijn. Dus als jij je zo'n los draadje misschien wel voelt en denkt, ik zou het echt heel fijn vinden als iemand gewoon even onder vier ogen even naar me luistert en voor me bidt. Nou, er zijn mensen die niets liever doen dan dat. Dus weet die ook te vinden. Ja, er is in de Ede geen pauze. We gaan straks wel een psalm met twee liederen zingen. Dus als je even naar het toilet moet of iets dergelijks, dan is dat het moment. Doe dat niet tijdens de psalm, want dan komt er namelijk een emmer langs. Ja, dat is misschien een verkeerde combinatie, maar die emmer heeft verder niks met het heeft verder niks met het toilet te maken, want dat is de collecte emmer namelijk. En ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ik heb dan vaak dat ik graai in mijn portemonnee en dat ik bijvoorbeeld 5 euro wil geven en er zit er alleen 1 euro of een briefje van 10 in. En dan, nou ja, als ik heel eerlijk ben, geef ik dat toch vaak eerder die 1 euro. Nou, daar hebben wij een oplossing voor bij Stichting Jij Daar. En dat is echt een fantastische app. Ik ben er wel fan van geworden ondertussen. En dat is Gift. G-I-V-T. Die kun je downloaden en dan kun je echt heel makkelijk met één klik op de knop gewoon precies het bedrag geven wat jij vanavond wil geven. Dus je kan gewoon cash in die app doen straks, zodat we deze avonden kunnen blijven organiseren. Maar ook echt uitgenodigd en aangemoedigd om die gift app even te downloaden en die te gebruiken. Nou, we gaan nu eerst een psalm zingen. Blijf dan nog even zitten. Dan is de collecte, daarna 2 liederen. En voel je dan vrij om even naar het toilet te gaan en daarna weer aan te schuiven.
Oh,
Meteen uitnodigen om naar voren te komen. Jullie hebben een flinke berg vragen ingestuurd via steljevraag.tk. We hebben niet zo heel veel tijd meer, maar ik ga toch proberen er nog zoveel mogelijk te stellen aan Tiemen. En misschien is het ook wel zo dat er een aantal mensen hier zitten die hebben een vraag vastgehouden in hun hoofd, die ze liever gaan even live stellen, zodat je ook nog even door kan vragen. Is er iemand die een eerste vraag zou willen stellen aan Tiemen? Of misschien gewoon een reactie, wat je ervan vond? Oké, nou, achterin.
Dankjewel. Ik vond dat je een fantastisch aantal woorden hebt gesproken. Ik vraag me alleen even af. Stel dat ik iemand in mijn hoofd heb, zeg maar, die zo'n touwtjes is, zeg maar. Hè? Dus hoe benader je dan zo iemand? Hoe ga je daarop af, zeg maar? Ik heb, als ik dan concreet word, ik heb een jongen in de kerk en daar heb ik vroeger altijd heel veel mee samen gedaan, maar ik ben, zeg maar, op een gegeven moment links gegaan en naar rechts, een beetje zo.
Dit gaat beter. Ja. Dit gaat beter. En we zijn elkaar best wel kwijtgeraakt, zeg maar. Ik zie hem nog wel eens in de kerk, maar dat gaat nog niet helemaal van harte. Ja. Het zit veel op zijn telefoon en dat is niet om stigmatiseren te doen, maar het is wel het feit. En ik heb liever een Bijbel in mijn handen tegenwoordig in de kerk.
Ja.
Heb je een idee, hoe pak je dat aan? Hoe?
Ja, het eerste wat ik denk is, de Heere God heeft zijn Heilige Geest gegeven om ons te leiden. Dat zegt hij keer op keer. Dus ergens, je mag erop vertrouwen dat hij je daarin wel zal leiden. En dat is ook heel concreet. Eigenlijk mag dat jouw gebed nu worden. Heere, wilt u mij helpen om deze jongen iets van uw liefde te laten zien? Dus nou, dat mag het zijn. En dan ja, gewoon even nadenken van hoe kan ik iets van, nou ja, attent zijn of aandacht geven zonder dat ik als eerste verwijtend of veroordelend of toch even, maar gewoon iets laat zien. Dus ik weet niet wat dat is. Je kent die jongen en nou ja, dus daar zou je naar kunnen zoeken. Ik weet, wij gingen onze catechisatie doen en een van meiden die wilde absoluut niet komen. Want toen heb ik maar gewoon geprobeerd om te bidden. En ik loop veel hard. Dus dan ging ik ook langs haar huis lopen. En gewoon even bidden. Heere God, wilt u een manier geven dat zij naar catechisatie gaat komen? Zodat ik haar weer kan zien. Zodat ik haar, nou ja. En zij, haar ouders hadden eigenlijk zoiets van, nou, ze willen echt niet. Echt niet. No way. Dus ze kon niet meer. En op een of andere manier, nou ja, die ouders hebben gezegd, maar die eerste keer moet ze van ons. Dus dat hielp wel. En nou, op die eerste avond gebeurde er iets heel grappigs tussen haar en een andere jongen daar op de ding. Waardoor iets heel erg omkeek. En nou ja, is zij de volgende keer kwam ze zelf. Toen zeiden de ouders, nou, dat is verbazend. We hebben geen strijd hoeven leveren. En die keer daarna, nou ja, ze is elke avond geweest. En haar moeder zei zelfs, soms zegt ze op maandag, we hebben zondag s'avonds catechisatie. Dus ik wilde dat het weer zondag was. Nou, even voor ons, als je dat van tevoren had gezegd, onmogelijk. Maar bij God is dat niet onmogelijk. Dus ik denk ergens, we moeten niet te veel rekenen op onze eigen slimheid, zeg maar. We mogen wel nadenken van, hey, hoe kan ik iets van attent zijn? Ik weet bijvoorbeeld zelf dat ik als tiener een kaartje heb gekregen van een van mijn tienerleiders. Ja, dat, dus ook nu zijn kaartjes, maar goed, een jongen, kaartje, ik weet het niet hoe dat werkt. Maar, maar je kunt er wel eens over nadenken. Of gewoon eens in de gang van, hey, gast, hoe is het eigenlijk met je? Ik weet niet wat het werkt, maar dat weet God wel. En ik denk, als jij gaat vragen, Heere God, wilt u mij helpen op een manier te vinden om te connecten? Ja, ik geloof echt dat dat gaat gebeuren. Geloof je er ook in?
Ja, ik geloof er wel in, de 100%. Dat zie je ook bij een andere jongen in de kerk. En ik merk zeg maar dat hij een soort van eenzaam wordt, hij, in de kerk. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Eerst waren we met z'n drieën aan het keten en toen waren we met z'n tweeën aan het keten. Ja. En nu is hij alleen overgebleven, ja. Zeg maar. Dat is een beetje. En ik heb ook wel eens gesprek met zijn ouders. Zeggen ze, ja, maar bij jou kan het toch ook? Ja, denk ja, sorry.
Ja.
Dat moest ze doen.
Even in die zin. Kijk, wat heeft God jou gegeven? Dus even, wij hebben drie kinderen. En ook, het is ons verlangen ook echt dat die kinderen ingroeien in het koninkrijk van God. En, maar dat zijn je eigen kinderen. Maar dan hebben we altijd van, wat kunnen we binnen de kerk of in onze plaats organiseren waar onze kinderen voor zouden gaan. En de laatste keer hebben we een gesprekje gehad met drie tieners. Want toen raakten we van, wat is je gebedspunt? En toen zei hij van, nou, ik wil graag bidden voor Maurice. Want die gelooft niet. En toen zijn we met elkaar gaan nadenken, wat zouden we nou kunnen doen met elkaar? Dat Maurice mee zou kunnen gaan doen. Dus even, dat is een soort creatief denken geweest. En daarna hebben we ervoor gebeden, Heere God, wilt u ons helpen om iets te gaan doen waardoor Maurice de volgende keer meekomt en dat we hem in ieder geval leren kennen. Nou, waarschijnlijk wordt het iets van het trampopark. Het is nog geen catechisatie, maar het is wel een momentje dat we een avond met elkaar optrekken. Hmm. En dat we even ons kunnen verweven met Maurice, die er nu niks van af weet. Dus soms even creatief nadenken, of misschien anderen zelfs betrekken. Wat zouden we kunnen gaan doen waar hij op aanslaat? Nou, zoiets. Volg je dat?
Ik volg je.
Succes, jongen.
Dank voor je vraag. Dit gaat dan over een bekende, maar er is ook een vraag binnengekomen. Dat gaat dan over een onbekende. Wat moet je daar dan mee? Hier word ik dan in eerste instantie aangesproken. Dat gebeurt niet zo vaak. Leuk. Mart, mooi voorbeeld van Utrecht Centraal en het jongetje met de zeesterren. Maar hoe begin ik praktisch op Utrecht Centraal? Hoe zou jij dat doen, Tiemen?
Ja, ja. Nee, geen zeepkistje. Daar zul je me echt nooit op zien staan. Nou, tenzij de Heere God roept en zegt dat moet je wel doen. Maar ik probeer wel altijd in gesprek te komen. Op een of andere manier. Dus vanmiddag nog, dan loopt het kantoor uit. Ja, zijn er alweer twee schoonmakers bezig. Ja, dan iets in mij. Altijd even van, in ieder geval zeggen we, wat fijn dat jij de boel hier schoonmaakt. Want het is elke keer maar weer de orde. Nou, en dat zei ik zei dat tegen een dame en die zei, hè. En toen zei ik nog wat, toen zei ze weer, hè. En toen zei iemand die tegen mij is, nou waarschijnlijk als je gezegd dat ze een kip op haar hoofd had, had ze ook gezegd, hè, want ze is Pools. Nou oké. Okay. Daar heb ik de connectie niet echt gelegd. Maar ik wil wel dat wanneer God dat van plan is, dat ik hem niet, dat ik daar geen belemmering in ben. Dus ik wil eigenlijk altijd open zijn voor contact. Even helpen, even schoonmaken, even iets veranderen. Dus even zorgen dat ik een aanleiding heb. Dus kijken hoe ik het gesprek op een natuurlijke manier... Ik heb het ook agressiever gedaan hoor. Ik heb in militaire dienst gezeten, ging met mijn Bijbel over de gang lopen. En ik dacht van, nou, als er dan iemand is die zegt, wat heb jij daar? Dan heb ik een mooi gesprek. Maar goed, dat was al was lang geleden.
Misschien kan je dat zinnetje in het Pools leren. Van wat heb je het weer allemaal goed voor elkaar
gemaakt? Oh, ik dacht, je hebt een kip op je kop. Maar, Dat is een goed idee, Mart. Ga ik doen. Ik denk echt dat ik dan een connectie heb. Ik
ja, nee, mee. Precies. Ik...
Heel leuk idee. Maar misschien is de service er niet.
Een volgende vraag. Een van jullie die zegt dit. Hoe weet ik dat ik mijn naaste help met de juiste motieven? Dus niet om bijvoorbeeld het te verdienen, ook al weet ik dat dat niet kan. Dat ik mijn naaste dien als vrucht van de geest en niet om goede werken te doen.
Ja, kijk, het slechtste is het niet te doen, zeg maar. Want dan weet je zeker dat het niet gebeurt, zeg maar. Ja, ik snap deze vraag heel goed. Ik weet nog dat ik ging spreken en dat ik op dag... Dat kost wat stress. Het is niet normaal om voor de groep te gaan staan, dat er heel veel mensen naar je gaan staan kijken of zitten kijken. Dat doet wat met je. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik doe het niet meer, want straks doe ik het wel voor mezelf. Ik doe het niet meer. En toen heb ik een jaar niet meer gesproken. Maar toen op een gegeven moment, toen kwam echt als een stukje kracht bij mij naar binnen, dat de Heere God zegt, en wie komt er nu aan zijn eer? En ik, ja, dat weet ik niet. En toen zei ik, oké, Heere God, ik ben een mens, maar ik wil me op het goede richten. Dus natuurlijk vind ik het af en toe belangrijk wat mensen van mij vinden. Maar daar wil ik me niet op de lam laten leggen. Dat geef ik aan u. Dus dan, als ik dat merk, dan zeg ik, Heere God, daar is hij weer. Maar dat is niet waar ik naar wil luisteren. De Bijbel zegt ook, beschouw je dan nu niet meer als het oude, dus dat wat op jezelf gericht is, maar beschouw je nu als het nieuwe. En de Heer Jezus, die geeft je ook liefde. De aanklager, dat is de diabolos. Jezus is geen aanklager. Hij is een bemoediger, een trooster, iemand die voor je opkomt. Dus meestal is de aanklagende stem niet van God. Soms overtuigt de geest van zonde. Dan is het altijd om je naar hem toe te draaien en nooit om je lam te leggen. Dan is het overtuigen om het recht te zetten en te belijden. Dus dan zeg je, Heere God, dit doe ik voor mezelf. Sorry, maar ik ga wel door met het te doen en dat beleid ik aan u. Maar het slechtste is nog, dan weet je zeker dat het kwaad erachter zit, als je denkt, nou dan doe ik maar niks. Dat zie ik nergens in de Bijbel.
Dus je kan het samenvatting beter met slechte motieven doen dan helemaal niet.
Nou ja, die slechte motieven, joh, die geef ik dan maar aan de Heere. Als ik daar al mee zit. Anders blijf ik altijd niks doen.
Ja.
Ik ben een mens, dus dit zit altijd dichtbij. Maar ik hoor ook wel eens iemand zeggen, ja, ik ben echt een varkenman in mijn huwelijk. Dan denk ik, nou, dan moet je lekker blijven zeggen. Dan blijf je ook gedragen als een varken. Ik zeg, gast, ken jij de Heer Jezus? Ja, dat wel. Ik zeg, dan ben je een nieuwe schepping en ben je geen varken meer. Dus dan ben je een nieuwe schepping. Dus je moet nooit meer zeggen, ik ben een varken. Maar je moet zeggen, Heere God, wat heb ik door een rare neiging, hè? Maar ik ben een nieuwe schepping. Even, dus wat ga je benadrukken? De leugen, het oude, dat wat werkelijkheid was? Of wat Gods woord over je zegt? Zeg dat maar. En soms is het ook iets waar je achter kunt gaan verschuilen. Niet doen.
Hoe kun je omgaan met al het onrecht? Ik loop tegen het feit aan dat zoveel mensen, organisaties een appel op mij doen. Hoe vind ik hierin een balans?
Ja, er is natuurlijk zoveel. Ook weer, hè? Er is zoveel, ik doe maar niks. Nee. Kijk, uiteindelijk, ja, er zijn zoveel vrouwen dat ik me niet trouw. Nee, niet waar. Ik heb er uiteindelijk eentje gekozen, of ontvangen. En daar ga ik voor. Daar ga ik de rest van mijn leven voor. Eentje. Dus dat lukt ook, die keuze maken. En uiteindelijk, ik denk, God die heeft jou gemaakt, op een bepaalde positie gezet, een bepaalde talent en gaven gegeven. Je hoeft niet precies de juiste keuze te maken, maak een goede keuze. Er zijn heel veel goede organisaties.
Muscleton is de beste.
Ja.
Nee. Dat is echt fout. Nee, dat is onzin. Maar doe gewoon dat wat bij jou past. Even wat God dicht bij jou legt. Dus even de nood heel dichtbij. Daar begint hij mee. Dat denk ik. Dat is het meest normaal. Daar ben je gesteld. Bewoon het land, betracht getrouwheid, doe het goede. En zoek je vreugde bij de Heer. Dan zal hij je geven het verlangen van je hart, zegt Psalm 37. Dat is heel gewoon. Dichtbij, trouw zijn, goed doen. En je vreugde elke keer, Heer, ik wil dat u mijn vreugde bent. En dan zal hij je geven het verlangen van je hart. Maar doe in ieder geval niet niks. Dus denk gewoon na en kies even wat is goed. En kies dan één van de goede dingen.
Iemand die een volgende vraag zou willen stellen? Dan ga ik verder met de online vragen. De wereld zit zo vol onrecht, zegt een van jullie. Ik kan er slecht tegen. En ik merk dat ik mezelf daardoor terugtrek om het maar niet te zien. Hoe kan ik het onrecht aankijken en toch, tussen aanhalingstekens, gewoon doorleven?
Nou, dat is inderdaad een lastige combinatie. Om het onrecht echt aan te kijken en toch gewoon door te leven. Ik denk, wat de Heere God mij heeft geleerd is minstens zoveel naar Jezus kijken als naar het onrecht. Dus zorgen dat zijn hoop, zijn regering, zeg maar, dat sterker blijft in mij dan dat wat kapot is allemaal. En nou ja, dat is wel een hele belangrijke balans. Dat je blijft vullen met Gods woord, zijn waarheid, het geloof dat hij regeert. Ook al zie ik zoveel om me heen kapot gaan. En dan weet ik ook, God heeft mij als mens gemaakt. Ik kan maar heel beperkt een aantal dingen. Het belangrijkste wat ik moet doen, is mijn gezin beschermen, verzorgen en liefhebben. En alles wat daarbuiten mogelijk is, ja, dat kan ik stapje voor stapje daarbuiten ook doen. Dus even, en dan kijk ik het onrecht graag aan. En soms is het te veel. Nou, dan een poosje niet. Maar ik denk dat de Heere Jezus je wil leren kijken door zijn ogen. Dan zie je wat kapot is, maar zie je ook wat hij bedoeld heeft. Zeg maar. Dus kijk net zoveel naar Jezus als naar onrecht. En leef niet gewoon door. Maar gewoon doe er wat mee.
De laatste vraag die we altijd stellen op jijdaaravond is: wie is de Heere Jezus voor jou? We willen hem vanavond iets toespitsen op waar we het over gehad hebben. Je vertelde, en dat heb ik de vorige keer ook onthouden, dat je steeds meer pijn met je meedraagt en verdriet, omdat je zoveel gezien hebt. Maar in dat alles ook steeds meer van God bent gaan houden. En dat, ja. Dat vind ik wel iets wonderlijks, zeg maar, dat gelijk opgaat. Zou je met ons iets willen delen over wie Jezus voor jou is? Te midden van dat onrecht. Want op een of andere manier ga je toch steeds meer van hem houden. Ook al zie je steeds ook weer allerlei dingen die je eigenlijk misschien liever niet zou zien. Wil je daar iets over vertellen?
Ja, ik heb heel veel vragen. Maar ik vind het heerlijk om Jezus te lezen. Ik lees veel in het evangelie. Ik denk veel over hem na. Want ik weet, hij is God. En daarin staat wat ik van hem wil kennen. En dan vind ik het zo ontzettend bijzonder dat de Heer Jezus als God zijnde zo met het onrecht op deze wereld betrokken was. Dat hij daar echt aan, eraan kapot is gegaan. Dus wij hebben een God in de hemel die getekend is door het onrecht. Dus hij is getekend, letterlijk. Hij draagt littekens vanwege het onrecht. Dus ergens in hem zie ik een soort, ik geef mijn leven om recht te zetten, zeg maar. Dat wil ik met hem doen. Maar ik zie in hem ook, ik heb de dood overwonnen. Dus het grootste onrecht heb ik overwonnen. Dus ergens in hem kom ik ook weer tot rust. Omdat ik weet van, Jezus is nooit radeloos geweest. Alleen op het moment dat hij de straf moest dragen. Maar hij werd niet radeloos. Hij werd verdrietig. Hij is gebroken. Hij heeft alles gegeven voor de wereld. Maar hij zei aan het eind, toen hij had dat volbracht, is mij is gegeven alle macht op hemel en op aarde. Dus dat zegt hij ook tegen mij en tegen jou vanavond. Lieverd, ik heb mij is gegeven alle macht op hemel en op aarde. Weet je wat jij moet doen? Ga maar. Maak alle volken tot mijn discipelen. En leer hen onderhouden alles wat ik jullie geboden heb. En doop hen in de naam van de Heer Jezus. En ik ben met je tot het einde der wereld. Jongens, ik heb zoveel verdriet in mijn hart. Ik zie zo ontzettend uit naar dat moment. dat ik voor Jezus zou staan. En ik durf het amper te geloven. Echt, ik durf het niet te geloven. En tegelijkertijd is dit het woord. Of moet ik niet op mijn eigen gevoel af, maar op zijn woord. Dat als hij dan, nou, als dan gebeurt wat er in de Openbaringen staat. Dat hij zegt, hij zal alle tranen uit mijn ogen afwissen. En hij zal, nou, in die zin zo dichtbij nemen. En hij zal zeggen, goed gedaan. Nou, dan ga ik heel hard huilen. Even, dan zie ik zo, en dan vanuit ongeloof en blijdschap, oh, het is echt waar. Gewoon, daar klamp ik me soms al vast. Soms ben ik er diep van overtuigd. En soms denk ik, ja, ik heb nu ook niks anders dan Gods woord om mij te verlaten. Want als ik met mijn gevoel moet doen, dan kom ik er niet. Maar, dus Jezus is aan de ene kant degene die mij voorgaat om mijn leven af te leggen. En dat moet ik doen. Voor mijn vrouw, voor mijn kinderen en voor de gebroken op deze wereld. Dat wil ik ook doen. En tegelijkertijd is hij de hoop van deze wereld. En is hij daar doorheen gegaan en hangt dat ook niet van mij af, maar van hem.
Heel veel dank voor je mooie woorden. Ik denk echt dat God door je heen tot ons gesproken heeft vanavond. Ondanks dat Evert al staat te trappelen om je een hele mooie bos bloemen te geven. Wil je eerst nog even kort iets vertellen over... Ja, hoe kan het ook anders?
Dat is echt zo fijn. Morgen is het Valentijnsdag. Ik had nog niks.
Voorzienigheid.
Ja, dat is echt... Dat ik dat nou van jou krijg, even. Ja. Een bloemetje van vader deze dag. Echt te gek.
Meestal zeggen ze dat, hier is een bloemetje voor je vrouw. Maar ik vind het altijd zo lelijk, want het bloemetje is voor jou.
Nee, deze is echt voor mijn vrouw. Mooi, dankjewel.
Ga je nu de hele nacht nog in je auto laten liggen en morgen... Nee. Gewoon, hoi, schat.
Ik had al bedacht, we gaan lunchen, maar dit is wel leuker. Sorry.